een gemeente. Wat is het ook heerlijk om elkaar zo te begroeten met zo'n lied. Daar word je stil van. Ja toch? Heerlijk, je ziet allemaal blijde gezichten. Dat doet zo'n lied. Die maakt ons blij. Die laat ons zien wie God is in al zijn grootheid, macht en majesteit. Heeft hij omgezien naar u zo persoonlijk. Wat een rijkdom. We zijn rijk. Wel bijna zeggen stinkend rijk, maar dat klinkt niet, hè? Nee. We zijn bijzonder rijk door de kracht en de liefde en de genade van onze hemelse Vader. Nogmaals allemaal heel hartelijk welkom, ook jullie jongelui. Welkom, ook jullie. Ik hoop dat jullie de dienst kunnen volgen, allemaal. Ik hoop het van harte. He? En anders vertelt Adrie het wel na de dienst. Ja? Allemaal heel hartelijk welkom. Deze morgen, zondagmorgen, 30 september 2018. Ik zat vanmorgen in de auto met zuster Hali. En ze zegt tegen me, wat gaat de tijd toch verschrikkelijk hard. En dat is ook zo, hè? Vindt u dat ook niet? Dat het allemaal zo hard gaat. Nog even, dan vieren we weer kerst. Wel, ja, maar dat gaat allemaal zo hard, jongen. Dat is... Maar goed, zo word je ook gauw oud natuurlijk, hè? Ja. Goed, maar allemaal heel hartelijk welkom in deze heerlijke dienst waarin ook Alex voor zal gaan. Ja, ik geef u gelegenheid voor een stil gebed. Dat u dan ook alles wat misschien nog wringt in uw hart bij de Heer mag brengen. Om zo alles op te ruimen wat een ontmoeting met hem in de weg kan staan. Zullen we bidden? En dan gemeente van onze Heer Jezus Christus, dan mag u ook vanmorgen weten dat onze hulp is van God onze Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en alles wat daarin is. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk wat zijn handen begonnen te doen. Nee, nooit. En daarom, genade en vrede zij u van deze God. Onze Vader en van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Redder, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest, onze Leidsman. Halleluja. Amen. En we beginnen natuurlijk met onze zieken. Afgelopen vrijdag, moest onze zuster Anneke de Weert naar Alkmaar voor een katheterisatie. Ze hebben het niet gedaan, want de aderen waren te dicht. Ze moest wel in het ziekenhuis blijven. Het is gewoon een wonder dat ze nog leefde. Morgen gaan ze beslissen wat ze gaan doen, want de verstopping zit er op moeilijke plaatsen. Gebed voor haar. Gebed voor deze zuster, die ook bij de familie hoort. De familie, Gods huisgezin. Gebed voor haar. En voor alle die er omheen staan. Ik denk ook aan onze zuster van Straten. Die al een hele poos bij ons niet meer in de kerk kan komen. En daarom is Martin er ook niet, want hij wil haar niet alleen laten. Ik bid ook voor hen. Want ook zij hoort bij dat huisgezin van God. Ik denk ook aan Meiti. Het gaat bij mij die zo op en neer. Van de week ging het een paar dagen slecht. Donderdag ging het weer wat beter. Maar bid voor haar. Ze is echt ernstig ziek. Greetje van den Berg. Wilt u ook voor haar bidden? Ze heeft weer wat moeite met haar lichaam. Ik denk ook aan onze broeder Nout Slimme. Hij heeft een paar weken weer heerlijk met ons opgetrokken, maar hij moet nou geholpen worden aan een liesbreuk. Bid ook voor hem en ook alle die eromheen staan, maar dat weet u. Ik denk ook aan onze gezinnen, families, die rouwdragend zijn. Ik denk aan de familie Veenstra, aan de familie Bootsma, maar ook aan de familie Hulleman. Gerrit is er, daar zijn we blij om. Dat we hen niet vergeten. Ik denk ook aan Dirk en Kobi Koorn. Dirk die een broer moest verliezen. Ik denk ook aan de familie Simons hierood. Sandra die haar vader moest missen. Maar ik denk ook aan Diana Roskamp. Die ook haar vader moest missen. Weet u, dat zijn van die droevige momenten. Dan weten we dat ze bij de Heer zijn. Hè? Want het waren kinderen van God. Dat weten we en dat is ook zo dubbel. Aan de ene kant ben je, vind je het fijn dat je weet dat degene mag zijn bij hun hemelse vader. En aan de andere kant is er zo'n grote lege plek hier. Maar wat is er dan ook machtig? Dat het mensen, kinderen waren die God kenden. Die hoorden bij dat grote huisgezin van God. Weet je? En daarom mogen wij elkaar opdragen aan onze hemelse vader. Hoe zei Paulus dat? Wees blijde met de blijde. En verdrietig met de verdrietige. Wel iets anders, hè? Ja. Goed, ik denk ook aan onze oudere broeders en zusters. Vergeet hun niet. We zien ze niet, want ze kunnen niet meer met ons optrekken. Maar vergeet ze alstublieft niet, want ze horen ook weer bij die familie. En weet u, God heeft de liefde in zijn gezin gezet. Die liefde die is zo overstelpend groot, dat kunnen we niet bevatten met onze menselijke liefde, want die houdt vaak bij de deur op. Maar Gods liefde blijft bestaan, ook als wij God eens een keer verlaten. Hij blijft ons lief hebben en hij trekt met zijn liefdekoorden. Onze zuster Dimmers heeft ook moeite met haar lichaam, maar ze is blijmoedig. Dat vind ik altijd zo heerlijk met haar. Gedenk haar in uw gebeden. Ik denk aan zuster Ali Bras. Aan onze zuster Lisbeth van der Kooi. Aan onze zuster Hilly Kiefte. En onze zuster Annie Timmerman. En onze zuster Boukje van der Haven. En onze zuster Ploeger. Vergeet ze alstublieft niet. Want ook zij behoren, nogmaals zeg ik het bij, dat huisgezin van God. Bid voor hen, stuur eens een kaartje. Volgende week dan gaat bij ons voor. Ik roon even door, want anders duurt het zo lang. Onze broeder leent de post. Vergeet hem ook niet in uw gebed. Voorafgaande volgende week, voorafgaande de dienst, is er een bidstond. Die begint om 9:15, zo ongeveer. Donderdagavond hebben we de gemeentebidstond. Woensdagmorgen is er inloop, dan bent u heel hartelijk welkom voor een bakje koffie, een praatje, een bakje thee of wat dan ook. U mag er zo inlopen en ook zo weer uitlopen. Heerlijk toch? Tussen 9:30 en 12:00, hè? 10:30 en 11:30, ja, herstel. Dan wil Alice nog wat vertellen. Alice. Oh, hier ook, daar staat ze.
Kan het door deze microfoon? Nee.
Ja, dat kan wel.
Oh, okay. Goed, nou, hij staat al aan. God, een volle bak, hè? Zo, vandaag. Fantastisch dat jullie allemaal gekomen zijn. Ik wil iets vertellen over gisteren, want jullie zien al hier en daar wat hangen en liggen. Love is in the air. Het was gisteren hier een marriage course. We hadden hier gisteren een dag met getrouwde stellen. En dat ging over gebed in je huwelijk. Het was zo'n bijzondere dag. Maar ik was daar niet alleen, dus ik ga jullie allemaal verrassen. Wil je even naar voren komen die meegedaan hebben? Haha. En Ries, heb jij dat boekje nog? Voor me? Oh, goed. Oh, heel goed. Het gaat niet zo lang duren, hoor. Word er alleen ook maar blij van. Want dit zijn allemaal stellen die gaan bidden in hun huwelijk of al bidden in hun huwelijk. Want we kwamen erachter, misschien is dat bij u ook wel het geval, dat je heel vaak wel voor elkaar bidt, maar niet met elkaar. Dat heel vaak echt, of er niet van komt, of het werk, het is druk. Maar onze huwelijken, ook in onze gemeente, zijn een aangevallen iets. En wat fantastisch als we allemaal een begin maken met bidden met elkaar. En ook danken. En het was echt, je dacht van, nou moet je nou de hele dag vullen met bidden in je huwelijk, weet je wel. Er zijn toch nog veel meer dingen te doen. Maar goed, een goed begin is, ja, dus als we voor dingen gaan bidden, ook waar we mee worstelen, ook met elkaars eigenaardigheden. Ja, dan gaat er ook iets veranderen, ook voor onze gemeente. En misschien dat iemand anders nog iets wil vertellen over wat hem bemoedigd heeft gisteren misschien. Is er iemand die iets wil zeggen over hoe die bemoedigd is? Mark?
Nou ja, hoe die bemoedigd is, ik wilde gewoon even zeggen, het was een hele fantastische dag. Sowieso al heel fijn om... Ja, soort van, ik heb dat ook in het boekje gezet om apart gezet te worden voor elkaar. Ik bedoel, je neemt vaak de tijd, wij gaan nog wel eens samen een weekendje weg en je kletst over van alles en nog wat. Maar om echt tegenover elkaar te zitten, elkaar nog eens goed in de ogen te kijken en dan dingen tegen elkaar te zeggen. Hoe vaak roep je wel niet, ik hou van je. En dat doe je ook echt. Maar op dat moment ook echt even te gaan zitten en na te denken over de dingen die je mooi vindt in elkaar. Nou, dat was gewoon fantastisch.
We waren ook heel blij met Jolande, want die heeft een heel mooi boekje gemaakt voor ons. Waar we ook, wat er ook super mooi uitzag. En we gingen ook proclamaties voorlezen aan elkaar. Er was ook zoveel kracht vanuit. Nou, het was gewoon echt fantastisch met een gouden randje. En ook nog een naslagwerkje, ook dingen die je afgesproken hebt. En die je beloofd hebt aan elkaar. We hebben avondmaal gevierd. Nou, fantastisch. Dus dat was wat ik even wilde delen. Dank jullie wel, jongens. Hey. Ja.
Ja, zo mogen ook wij bidden voor onze jonge stellen, maar niet alleen voor onze jonge stellen, voor ouderen, voor elkaar. Het is zo belangrijk. Ja. Fijn. Goed, vanmorgen gaat bij ons voor onze broeder Alex. Had ik al gezegd, nogmaals een keer Alex. Ook vanaf deze plaats hartelijk welkom, jongen. En God zegen bij het doorgeven van zijn woord. Dan wens de kerkenraad u allemaal een gezegende dienst. Die we voortzetten met het heerlijk zingen. Onder leiding van muziek en backinggroep.
Nou, volgens mij zouden we vanuit de jeugdgroep nog iets vertellen. Mag dat nu? Dan kunnen de kinderen daarna naar de kinderkerk. Dus iedereen die meegeweest is op clubkamp, wil ik vragen om naar voren te gaan. Nou, dit zijn niet alle mensen die zijn meegeweest, maar een klein stukje daarvan. Wie van jullie weet nog wat het thema was? Nou, durft niemand zijn vinger op te steken, dan ga ik gewoon iemand uitkiezen hoor. Je weet het half, nou dan kijken we hoe ver je komt en anders wel een van je buurvrouwen vast helpen.
Nou ja, het ging over Esther, maar volgens mij was het vertrouwen. Ja, vertrouwen.
Dan ga ik zo meteen even de rij langs. Denk eventjes, een van de dingen die jij het leukste vond van kamp. Eigenlijk zouden we de zondagmiddag zouden we nog even gaan trefballen. Maar het weer werkte niet zo erg mee, zeg maar. Dus dan zijn we binnengebleven en we hadden iets minder tijd over. Daarom zijn we binnen, hebben we geëindigd met een stukje wat wij op Teen Street doen. Dat noemen we high-low, oftewel hoog en laag. Dus je hoogtepunt en je dieptepunt van kamp. Dus nou, het opstaan was bij velen wel een dieptepunt, zeg maar. Omdat het, zeker na het nachtspel, was het wel erg luidruchtig met alle pannen en zo. Maar het is heel mooi om van alle tieners alle verschillende hoogtepunten te horen. Het waren soms dezelfde punten, maar ook heel veel verschillende punten. Dus volgend jaar hoeven we geen nachtspel te doen, maar een avondwandeling. Want dat vonden ze allemaal hartstikke leuk. Nee, dat doen we niet. Weet je het nog? Ja, dan geef ik de microfoon even door. Komt hij bij je. Vertel even kort wat je het leukste vond en ook waarom.
Ik vond het nachtspel het leukste.
Ik vond de escape room het leukste, want ja, dan moest je allemaal dingen uitzoeken. Dat vond ik gewoon leuk.
Ik vond de avondwandeling het leukst, want ja, dan had je gewoon goede gesprekken en zo.
Nou, ik vond stille tijd het leukst. We hadden hele goede gesprekken gehad. We hebben ook weer veel geleerd.
Ja, ik vond kleine dingetjes wel leuk, zoals gewoon een gesprek met elkaar en ook gewoon de ochtenddingen, zeg maar. Dat je gewoon met elkaar zat en dan erover ging praten. Dat vond ik ook wel heel leuk.
Oh, dan moet ik even nadenken hoor. ja, alles is wel een beetje gezegd, denk ik. Maar ja, je bouwt toch wel een band met elkaar op. Dus,
ja. Ja, Ik vond de avondwandelingen wat leukst. Ja, gewoon gezellig met elkaar.
Nou ja, als leiding vind ik natuurlijk de tijd met de tieners was ik tof. En het slapen was ietsjes minder. We hebben een aantal luide snurkers in de groep zitten. Maar al met al was het natuurlijk een hartstikke gaaf weekend.
Ik vond het heel bijzonder dat er met zoveel tieners waren. En de groep was heel gezellig. Ik was zelf ook mee als leiding. Ik vond het heel bijzonder om te zien hoe hecht de groep is.
Ja, ik was ook mee als leiding. Ik vond het ook heel leuk om een keer mee te gaan als leiding. Terwijl ik normaal altijd als club er mee ben geweest. En, om deze groep zo samen te zien, dat is gewoon echt heel leuk.
Nou, ook mooi om te zien dat we echt een leidersteam mee hadden dat niet zo heel erg oud was. Op misschien Sandra na, maar dat maakt het zoveel uit. Nee, dat zei Sandra tussendoor ook. Wat me bij stilstond, zeg maar, dat ik als kampleiding mee ben geweest, Sandra dus. En dat alle leiding die nu mee was, als clubbers zijn mee geweest onder leiding van Sandra. Dus dan, maar we zijn er heel blij dat je het blijft doen en je mag nog lang blijven hoor. Dus kijk nog eens naar de foto's die voorbij komen. Je ziet wat dingen van de escape room, waarbij ze puzzels moeten oplossen om de kamer uit te komen. Was voorbereid door Amy en Daniel, hebben ze echt heel veel tijd aan besteed en zag er echt super uit. Dus werd goed samengewerkt om de puzzels op te lossen. Wat toneelstukjes natuurlijk. En volgend jaar gaan we weer mee. Nou, mogen jullie lekker gaan zitten. Bedankt allemaal. En bedankt allemaal voor jullie gebed. Dank jullie wel. Dan gaan we verder met het zingen van de kinderliedjes. Dan zal ik weer wat mensen op het podium vragen. Deze keer Rosanne en Mara. Het eerste liedje ook een liedje over vertrouwen. Met Jezus in de boot ben je veilig in de storm, want dan weet je dat je op hem kunt vertrouwen. Witte bladzijde nummer 4, met Jezus in de boot. Met Jezus in de boot ben ik veilig in. God heeft een plan met je leven. bedankt voor het meezingen. Dan mogen jullie naar de kinderkerk, naar jullie eigen dienst. Als jullie 's ochtends naar de kerk gaan, zijn jullie dan blij? Adrie wel, dat zijn drie mensen die blij zijn. Oh. Ja. Nou, ik ben niet altijd blij als ik naar de kerk ga. Soms zie je er misschien een beetje tegenop. Of heb je misschien nieuws gehoord, bijvoorbeeld nu over oma, waar je misschien niet zo blij mee bent. Maar ik denk dat we, ja, ondanks hoe je je vanochtend voelt, ook al kom je misschien niet zo blij, kom je in de kerk. Denk ik dat we wel altijd een reden hebben om blij te zijn. En dat we hier ook, denk ik, allemaal zijn om God groot te maken. Het gaat niet om onszelf of om hier ons als band of als muziekgroep, maar dat we echt samen hem groot mogen maken. Dus het eerste liedje van de zangdienst is ook Opwekking 80. Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubeld en gejuich. En de refreintje zegt dan ook, Jezus maakt mij blij. En ik hoop ook dat dat voor ons allemaal geldt, dat Jezus ons vanochtend blij mag maken. Opwekking 80. Het volgende nummer, Opwekking 160, Don't Build Your House, is wel echt een jeugdclub kraker, zeg maar. In de tijd dat ik nog clubber was, dat ik nog 12 jaar oud was, zie ik nu Jesse binnenkomen, dacht ik, nou, zo kwam ik ook binnen. Nou, toen zongen wij dat liedje heel graag. Op kinderkamp is het zelfs wel veel gezongen, maar ook op jeugdclubkamp zingen we dat graag. Dus echt een nummer voor de tieners, maar ik denk dat ook veel ouderen het zullen kennen. Don't Build Your House, 160 van Opwekking. Waren wij op Hoeve Elba. Wie is er ooit wel eens op Hoeve Elba geweest? Dat zijn best wel veel vingers, zijn dat. Vroeger misschien op het kamp, zeg maar, van kinderkamp of Stichting Bijbelclub vroeger nog. Of met jeugdclub zijn we er heel vaak geweest. Toen pasten we er een tijdje, pasten we niet in het kamphuis. Dan hadden we 40, 50 clubbers. En er zijn maar 31 bedjes, dus we pasten er niet. Nou, we hadden gevraagd of de beheerder, Leo, die hier ook in de gemeente is geweest, of die hier heeft gekerkt, zeg maar, of hij een studie wilde doen. Dus hij had een studie gedaan, ook over vertrouwen. Het hele verhaal van Esther heeft hij aan ons verteld. Het was echt heel mooi. De kinderen zaten nou soms letterlijk met open mond te luisteren. En daarna zongen we een liedje, Ik stel mijn vertrouwen. Dat deden we in twee groepen. Nou, dat zie je heel makkelijk. We hebben hier vak 1 en daar vak 2. Dus die twee vakken samen zingen straks met de eerste groep mee. En daarvoor zingen we met z'n allen een keertje samen. En dan klinkt het heel mooi door elkaar heen. Dus 1 keer samen en daarna groep 1 samen met Alice en mij. En groep 2 met Sandra en Chris. Yes? 42 van Opwekking. Met z'n allen. Stel. Prachtig dat we dat ook zo samen als één eenheid mogen zingen. Zowel in twee groepjes verdeeld, maar toch mogen we ook samen één zijn. Dan gaan we verder met Opwekking 121. De Heer is mijn herder. Als de schaapjes van een kudde die vertrouwen op een herder, mogen wij ook vertrouwen op onze God. Dat het ook, ja, hoe moeilijk het soms is, dat het ook allemaal goed gaat komen. Opwekking 121.
Thank you.
Nou, tot slot maar een liedje over vertrouwen voor de verandering. 735, wie vertrouwen op de Heer. In het verhaal van Esther, dat ze eigenlijk echt in een situatie kwam waar ze in een vreemd land was, een vreemde situatie, en ze werd ook nog eens bij een oom weggehaald, en toch bleef ze vertrouwen op hem en gebruikte God haar ook, waardoor zelfs het hele volk eigenlijk daar gered werd. Dus zo mogen wij ook vertrouwen dat op de plek waar je nu bent, kan God jou ook gebruiken, als je maar vertrouwt op hem. Een gezegende dienst verder.
Dat heb ik nog nooit gehad. Heeft wel wat. Ik vind eigenlijk dat het wel zo mag blijven, weet u. Heeft toch wat vrolijks, hè? Ik vind dan wel iedere zondag een ander kleurtje. Dat is wel zo mooi. Fijn om vanmorgen weer hier bij u te zijn. En met u te mogen delen uit Gods woord. Het is altijd een geweldig voorrecht, vind ik, om het te doen. En ik doe het al wat jaartjes hier zo in Den Helder. Had het net over Freek. Ik wil met u lezen uit uit Matteüs, hoofdstuk 6, vanaf vers 1 tot en met 8. En ik lees nog steeds, ik vind het zo mooi dat we verschillende vertalingen zo langzamerhand hebben. Kunnen we ook het woord toetsen op verschillende manieren. Ik kan me nog herinneren dat ik er ontzettend op tegen was toen ik hoorde dat de Bijbel vertaald werd. Ik vond het een teken van de tijd, van de Bijbel wordt inmiddels vertaald. Maar ik vind het inmiddels een rijkdom dat we gewoon kunnen kijken hoe er op verschillende manieren is vertaald. En dan een beter uitleg uit het woord kunnen krijgen. Ik lees nog steeds uit Matteüs, of uit de NBG-vertaling. U weet het, dat is de vertaling die Paulus volgens mij ook gebruikte. Matteüs 6, vanaf vers 1, en dat gaan we lezen. Dat staat in mijn Bijbel zo. Zie toe dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden. Want dan hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbezuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar laat als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, opdat uw aalmoes in het verborgene zij, en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En wanneer gij bidt, zult gij niet als de huichelaars zijn, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken van de pleinen te bidden om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, ik zeg u, ze hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden zoals de heidenen doen, want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want God, uw Vader, weet wat gij voor nodig hebt, eer gij hem bidt. Dit zijn heel wat woorden van de Heer Jezus. Daar kunnen wij heel wat diensten aan besteden, moet ik u eerlijk bekennen. De microfoon stuk lager. Ja, ik word ook een beetje ouder en dan krimp ik een beetje. Hoor je mijn microfoon zo niet? Deze heb ik niet nodig of deze niet? Ja, het komt ook door die ballonnen. Maar gaat het zo beter? Kunt u mij allemaal goed zien? Ja, en ook goed verstaan. Anders kun je gaan staan, dat mag ook. Krijgt u korting? Zo goed allemaal, u kunt mij goed horen? Goed zo. We gaan samen bidden. Vader, dank u voor uw woord. Dank u voor dit moment die we samen hebben. Dank u voor de liederen die we samen hebben mogen zingen. Dat u onze herder bent. Dat wij onze vertrouwen in u mogen stellen. Mogen weten dat u er altijd bent. Hoe onze bui ook is. Of wij zin hebben om naar de gemeente te komen. Of zin hebben om wat ook te doen. U bent trouw. Altijd. U bent er altijd. En het is zo bijzonder om dat te weten. Heer, en als we zo uw woord zo hebben gelezen en het gaan overdenken vanmorgen, dan beleiden wij en erkennen wij dat het uw woord is. We willen niets liever dat uw woord duidelijk wordt in ons hart en dat uw geest het uitspreekt in ons hart en dat het levend wordt. Dat het niet zomaar een preek is of zomaar een paar woorden wat we gelezen hebben, maar dat die woorden van uw Zoon Jezus tot ons doordringt en dat het ons leven zal veranderen. Word verheerlijkt door uw woord heen in Jezus' naam. Amen. Amen. Zoals ik al zei, het zijn nogal wat woorden. En niet alleen maar omdat er zoveel in zit in wat Jezus zegt. Maar omdat het ook heel direct gesproken wordt door de Heer Jezus. We kennen God, en ik heb er genoeg over gesproken, dat God een God van liefde is. En Jezus ook lief had en in zijn voorbeelden ook naar mensen zijn liefde toonde. Maar als hij hier spreekt, dan zijn dat woorden die heel direct uitgesproken worden. En als we het tot ons door laten dringen wat hier staat, wat Jezus hier zei, dan heeft dat wel consequenties voor de manier waarop wij dingen doen. En daar wil ik vanmorgen met u bij stilstaan. Hij spreekt, en dat moet ons even duidelijk worden, hij spreekt niet tot fariseeën hier. Hij richt zich niet hier tot één groep van mensen. Hij spreekt hier tot een schare van mensen. Als u teruggaat in de vorige hoofdstukken, dan ziet u dat hij begon met de bergreden en er zijn heel veel, misschien wel duizenden mensen daar op een gegeven moment bij elkaar. En de Heere Jezus gaat hen dan onderrichten. Dus Jezus die richt zich tot een schare. Wij hadden daar zo bij aan kunnen schuiven. Het is net alsof de Heere Jezus ook tot u en mij spreekt. Hij richt zich tot de schare. En we lezen in Matteüs 7 vers 28 en 29 dat deze schare diep onder de indruk was van zijn leer. Ze hebben gehoord wat hij zei. Al deze duizenden mensen hebben gehoord wat hij zei. En hij was bezig om ze te onderrichten in hetgeen de Vader behaagt en hetgeen de Vader niet behaagt. U moet nadenken of u moet weten dat vooral in die tijd, ze komen uit het Oude Testament, allemaal tradities en allemaal regels. En dachten dat ze door die regels God de Vader allemaal behaagde. En Jezus ging nu uitleggen waar de Vader vreugde in beleeft en wat hij doet als God om mensen tegemoet te komen. Hoe hij hun beloont of niet. Wij zouden, zoals ik al zei, zo deel hebben uit kunnen maken van die schare. En daarom zijn deze woorden voor ons vandaag net zo actueel als voor die mensen destijds. Wat ik fijn vind van uw gemeente vanmorgen is dat het gaat zo goed met de gemeente dat u eigenlijk de spreker niet meer voorziet van water alleen, maar zelfs van wijn. Dat heb ik nog nooit zo meegemaakt, moet ik zeggen. Dank je. Nee hoor. Zijn woorden in dit hoofdstuk, hoofdstuk 6, beginnen met het doen of het uitoefenen van gerechtigheid, staat er in de NBG en ook in de NBV. Maar het woordje gerechtigheid in het Grieks kan worden vertaald met het geven van aalmoezen, zoals dat later staat, met het geven van aalmoezen of het uitoefenen van barmhartigheid, of zoals in het boek staat, het doen van goede werken. Dat is wat het met het woordje gerechtigheid bedoeld wordt. Zie toe dat gij uw gerechtigheid niet doet voor mensen. Zie toe dat je dingen niet doet tot eer van mensen of om door mensen opgevallen te worden. Breng je aalmoezen niet of bewijs geen barmhartigheid of doe geen goede werken om op te vallen bij mensen. Dat is wat Jezus hier zegt. En het enige, Jezus zegt dat, het enige wat je krijgt als je dat wel doet, als je wel die barmhartigheid doet of goede werken doen om op te vallen bij mensen, is eer van mensen. En wij mensen zijn zo. Eer van mensen. Veel mensen zullen dan denken dat je een geweldig persoon bent, heel vroom, oprecht en een voorbeeld voor anderen. Als ik dit zo zeg, dan moet ik denken aan Kain. Ik denk als wij Kain zagen offeren tot eer van God, zouden wij hebben gezegd van wauw. Wat een oprecht man, wat vroom, wat, hoe hij dat. Wij zouden aan de buitenkant niet hebben gezien dat God zijn offer had afgewezen. Wij mensen laten ons beïnvloeden en beïndrukken op de manieren waarop mensen dingen doen. En dan zetten mensen je op een voetstuk. Wat een geweldig iemand. En geef je complimenten en zullen je op die manier alleen maar aanmoedigen om goede werken te doen tot eer van mensen. Zo zitten wij in elkaar, als emotionele wezens. Maar de Vader schudt zijn hoofd en vindt dat je daarmee je loon al hebt ontvangen. Die eer van mensen. God zelf, zegt Jezus, vindt het maar niks. Hij hecht er geen waarde aan. Je krijgt geen loon meer, want je hebt je loon al gehad. Omdat je werk doet tot eer van anderen. En wat mij treft in dit gedeelte is dat Jezus dit soort mensen in vers 2 huichelaars noemt. Dat moet wel even aankomen. Als wij dat op ons toepassen. Hij spreekt niet tot de fariseeën en hij spreekt ook niet over de fariseeën. Het zal ongetwijfeld wel zijn dat hij ook wel het beeld van de Fariseeën in zijn hoofd hebt. Maar wij mensen denken heel vaak van, ja, dat waren de Fariseeën. Maar hij spreekt tot de scharen van mensen. Hij spreekt tot die mensen die daar zitten. Mensen die offers brengen. Mensen die goede werken doen om op te vallen bij anderen. Zegt Jezus. Zijn huichelaars. Wanneer gij aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door mensen geroemd te worden. De NBG noemt ze huichelaars en de NBV ook. En het boek die noemt ze schijnheilig. En elk woord is correct. Als je teruggaat naar Grieks, dan staat daar dat het woordje hypocritaal. Ik weet niet, of hypocritai. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Zijn er mensen die Grieks zijn vanmorgen in ons midden? Gelukkig. Hypocritai staat er. En ik spreek het goed uit. Nee hoor, weet ik niet. Waar ons Nederlandse woord hypocriet vandaan komt. Hypocriet is afgeleid van het woord wat daar door Jezus gebruikt wordt. Hypocritai. Jezus noemt mensen die goede werken doen om op te vallen bij anderen, huichelaars of schijnheiligen. Of hypocrieten. Dat zijn scherpe woorden van de Heer Jezus. Die hij zo even uit naar de scharen toe. Het zijn niet mijn woorden gelukkig. Het zijn de woorden van de Heer Jezus zelf. Die wij ter harte moeten nemen als het gaat om het doen van dingen tot eer van mensen. Om op te vallen. Mensen die oprecht zijn in het geven van aalmoezen en goede werken doen zonder om op te willen vallen, zullen door de Vader beloond worden, zegt Jezus, in het verborgene. Zij zullen door de Vader beloond worden om de dingen die zij doen, zonder dat het gaat om op te vallen. En wat zal belangrijker zijn? Om door de Vader beloond te worden? Om wat je doet? Of gedaan hebt? Of je loon te ontvangen door eer van mensen? Omdat je opvalt. Johannes 5 vers 41 tot 44 is een tekst die ik al vaak aan heb gehaald. En is een tekst die mij ontzettend heeft aangesproken jaren geleden toen ik het las. Het kwam tot mij door, drong tot mij door. En daar staat dat Jezus zegt, en ik heb de vertaling uit het boek hier. Daar zegt Jezus, eer van mensen vind ik niet belangrijk. In de NBG staat, eer van mensen behoef ik niet. Jezus zegt eigenlijk niet zo van eer van mensen is niet leuk, is niet lekker. Iedereen vindt het lekker. Maar wat heb ik eraan, zegt Jezus. Eer van mensen stelt voor mij niks voor. Eer van mensen vind ik niet belangrijk, omdat ik weet hoe u bent. U hebt de liefde van God niet in u. Dat zal je maar gezegd worden. Het gaat jou om op te vallen. Het gaat jou om dingen doen dat mensen denken van wauw, wat een geweldig persoon. Wat doet hij dat mooi, wat is hij vroom, wat doet hij dat goed. Jezus zegt, ik ken u, gij hebt de liefde van God niet in uw hart. Jij doet het niet tot eer van God, maar je doet het om op te vallen. Ik ben gekomen, zegt Jezus, om mijn Vader te vertegenwoordigen en u ontvangt mij niet. Omdat Jezus dingen niet doet om op te vallen. Zou Jezus dingen doen om op te vallen en zich uit te sloven voor de mensen dat het op zou vallen, dan zou hij geëerd worden door de mensen. En dat wist Jezus. En dat is precies de verleiding van de duivel ook geweest. Kniel voor mij neer, zegt de duivel. En ik geef u alles, al deze koninkrijken. Het was een verleiding van de vijand om Jezus over te halen om tot eer van mensen dingen te willen doen. En wat zal belangrijker zijn, zegt Jezus, om door de Vader beloond te worden of om door de Vader beloond te worden om dat wat je doet of gedaan hebt of door mensen van eer. Jezus zegt, u vindt het zo belangrijk wat de mensen van u zeggen. Dit sprak mij bijzonder aan, jaren terug. U vindt het zo belangrijk wat de mensen van u zeggen, dat u vergeet dat het erom gaat wat God van u denkt. En daarom kunt u niet in mij geloven, zegt Jezus tegen deze Joden. Wie uit zichzelf komt, zult u wel ontvangen, zegt hij. Wie uit zichzelf komt, zult gij wel ontvangen. Met andere woorden, iemand die opvalt en juist dingen wil doen om op te vallen, die eert u wel. Maar iemand die iets doet niet om op te vallen, die wordt door u niet geaccepteerd. U vindt het zo belangrijk wat mensen van u zeggen, dat u vergeet dat het erom gaat wat God van u denkt. Dat is wat Jezus zegt. Denk erom, het gaat er niet om dat mensen iets doen waar ze een compliment voor ontvangen. Ik vond het wel eens moeilijk om een compliment te krijgen. Ik kan me herinneren, jaren terug, dat was een van mijn eerste keren dat ik sprak. In Zuid-Afrika was dat, ik was nog heel jong. Ja, dat is nog niet zo lang geleden. Na de dienst kwam er iemand naar me toe en hij gaf me een hand. En hij zei van, het heb je fijn gesproken, man. En ik was heel vroom. Ik had zijn hand nog vast, zo van, ah, het is alles tot eer van hem. En allemaal van God ontvangen. En hij drukte mijn hand steeds dieper, dat ik uiteindelijk op een gegeven moment in de ballerina-stand kwam te staan. Hij zei, Alex, ik heb jou horen spreken. Het was jouw tijd die je erin hebt gestopt. Het was jouw stem, het was jouw energie. Je moet ook kunnen accepteren dat iemand je een compliment geeft. En het heeft me geraakt. Het is zo dat wij heus wel complimenten kunnen geven. Daar is niks mis mee. Maar het gaat er niet om dat wij iets doen waar wij een compliment voor ontvangen. Maar het gaat erom dat wij iets doen juist om die complimenten te ontvangen. Dat zijn huichelaars, zegt Jezus. Wauw. Om op te willen vallen, zegt Jezus. Als jij iets doet om op te vallen, ben je een huichelaar. Hoe mooier en hoe vromer het eruit ziet, of hoe mooier het eruit ziet wat ik doe of zelfs draag, hoe meer mensen mij belangrijk vinden. Ik durf dit bijna niet uit te spreken. Er wordt in sommige kringen zelfs speciale kledij voorgeschreven voor voorgangers van de gemeente. En ze worden als heel belangrijk beschouwd door de gewone mensen in de kerk. Door wat men draagt lijkt het erop bijna, en zo heb ik het ook vroeger ooit ervaren, dat die persoon door wat hij aan heeft tussen mij en God staat. Wauw, dat moet toch iemand heel bijzonder zijn. En misschien zelfs tot heilig verklaard. We zijn allemaal in Gods ogen gelijk. Maar ook in onze kringen worden er functies uitgeoefend met de talenten en kwaliteiten die we hebben, of die men heeft, waardoor ze zich snel beter gaan voelen dan de rest, omdat ze voelen van, ik heb dat talent, ik kan dat wel en jij kan dat niet. En dan gaan ze zich beter voelen en dan gaan ze prat op die eer van mensen. Zie mij eens gaan en ik kan het nog veel beter. Jezus noemt ze huichelaars en hypocrieten. Ze hebben hun loon al ontvangen door die eer van mensen. Ik kan me herinneren dat er een situatie was waarbij ik betrokken was, waarin twee tienerleiders, de tienerleider ging weg, en er waren twee tienerleiders die met elkaar aan het vechten waren wie de beste tienerleider zou zijn. En er werd mijn advies gevraagd. Moet je niet doen. Ik zei, van deze twee tienerleiders zullen beide geen tienerleiders moeten zijn. Want het gaat om het dienen. Het gaat niet om, zie mij als leider zijn. En ik geloof best wel dat een van deze twee goede tienerleiders zouden kunnen worden. Maar die zijn er nu nog niet klaar voor. Het gaat om het dienen van God in nederigheid. Tot eer van hem. En als je hem wil dienen, ben je meteen bereid om terug te staan. En niet te laten zien wat voor een leider je bent. En ik moet me haasten, ik kan hier nog veel dieper op ingaan, maar ik wil ook naar het gebed toe. En ik spreek hier volgende maand alweer, begin volgende maand, dus ik denk dat ik dan hierop door wil gaan, want het is zo essentieel wat hierin staat. En begrijp me niet verkeerd, ik wil niemand veroordelen, ik wil op niemand stenen trappen. Ik respecteer iedere kerk en geloof, dat kan ik u heel eerlijk zeggen. Maar ik wil me wel graag houden aan de waarheid van het woord. Vers 5, dan spreekt Jezus over het gebed. Hij zegt, als je bidt, ben dan niet als de huichelaars. Opnieuw weer dat woordje huichelaar. Dan moet je niet zijn als die huichelaars, want ze staan graag te bidden in de synagoge en op de hoeken van de pleinen, zodat iedereen ze kan horen en zien. En weer eens, wij denken dan meteen aan de fariseeën. Maar hoeveel keer komt het in onze tijd voor dat mensen het fijn vinden om te laten horen hoe mooi ze kunnen bidden? Er is ooit door deze gemeente, ik weet niet wie dat heeft gedaan, ik moest dat per brief of per mail moest ik dat ooit doen, jaren terug, een interview van mij afgenomen en moest ik beschrijven wie ik was, waar ik vandaan kom, hoe mijn gezinssituatie was. En er was één vraag, daar moest ik heel goed over nadenken. Hoe belangrijk is gebed voor jou? Welke rol speelt gebed in jouw leven? En toen ik die vraag zag, kon ik hem zo invullen en toch moest ik even denken. Toen dacht ik even van, nou, even nu niet snel reageren. Hoe belangrijk is gebed voor jou in je leven? Gebed is een serieus onderdeel van ons christelijk geloof. Welke plaats neemt gebed in jouw leven in? En dan heel snel wil je al verwijzen naar alle momenten van stille tijd. Hoe belangrijk is gebed? Ik moest erover nadenken. Ineens kwam de vraag bij mij op over hoeveel tijd ik besteedde aan mijn stille tijd. En er begon een soort schuldgevoel in mij op te komen dat ik eigenlijk veel meer tijd aan stille tijd moest besteden dan dat ik deed. En gelukkig kwam die vraag later bij mij op van, is dat wel zo? Ik moest terugdenken aan mijn tijd toen ik op bijbelschool zat, dat ik iedere ochtend om 6:30 met mijn stille tijd begon, een uur lang. En hoe mijn wekkertje om 6:00 afging, terwijl ik nog lekker in mijn bed lag. En dan om 6:30 mijn stille tijd ging houden tot 7:30. En hoe vreselijk ik het vond. Hoe vaak ik knikkenbollend mijn bijbel 's morgens vroeg zo probeerde te lezen. En daarna kwam mijn gebed. En vaak verviel ik dan in standaard uitspraken en wist ik niet eens meer wat ik zei, maar het klonk wel mooi. En de wekker wilde maar niet afgaan om aan te tonen dat de tijd voorbij was, dat die uur om was en dat ik weer verder kon. En iedere keer als ik dan aan het bidden was, keek ik nog even naar mijn wekker om te kijken van hoe lang nog? En dan was er nog ineens een minuut verstreken. En ik denk van, schiet nou op, het duurt zo lang. Dat wil je dan niet toegeven, maar dat is wel zo. Regelmatig keek ik van, schiet het niet op. Er was zo weinig tijd voorbij gegaan. Het schoot maar niet op. Wat een strijd en een marteling. En het herhaalde zich 's avonds opnieuw. Maar ik voelde me wel goed door, want ik kon wel getuigen dat ik per dag 2 uur besteedde aan stille tijd. En tijdens... Ik had die zondagavond gesproken en ik was best moe. En maandagochtend ging die wekker. En ik ging mijn bed uit en ik viel zowat in slaap. Zo'n 6:50. En ik kon me niet concentreren. En ik vroeg aan de Heer van, vindt u het erg? dat ik mijn bedje maar weer inga. Ik heb zo'n slaap. En ik ben mijn bed ingegaan en ik kon niet meer slapen. Ik was helder wakker en... Terwijl ik in mijn bed lag, overdacht ik het geheel. En ik begon met God spontaan te praten over deze kwestie. En het was alsof God toen tegen me zei dat hij dit gesprek veel fijner vond dan al die momenten tijdens mijn dwangmatige stille tijd. Ik moest terugdenken aan het moment dat ik die dag daarvoor, dat ik nu in mijn bedje lag, die dag daarvoor... stond ik aan de oever van een rivier en begon ik spontaan met God te praten. In de natuur met God. Ineens drong het op me door dat zelfs in mijn auto onderweg daarnaartoe, dat ik ook al met God sprak. En op de terugweg ook. En later drong het op me door dat zelfs in de supermarkt, waar ik boodschappen deed nadat ik wegging bij dat rivier, dat ik ook nog met God in gedachten in gesprek was. En het drong zo langzamerhand tot mij door dat ik overdag ongemerkt heel veel met God in gesprek was. Los van dat ene uur die zo dwangmatig was. Maar ik was heel anders in gesprek met God gedurende de dag dan wat ik dat ene uur 's morgens en het andere uur 's avonds met God in gesprek was, wat zo dwangmatig was. Het was deel van mijn leven geworden, gebed, en dat vulde ik ook in. Gebed is voor mij als ademen. Ik kan niet zonder gebed. Gods geest leeft in mij. Ik kan niet anders dan met God te praten. Wanneer ik ook maar wil en wanneer ik ook maar kan. Het is een gesprek met God. En het was zo anders dan mijn gebeden tijdens mijn stille tijd. En begrijp me niet verkeerd. Ik zeg niet dat u niet stille tijd moet houden. Het enige wat ik probeer te zeggen is, zorg dat het niet dwangmatig is. Ik besefte dat het bidden niets anders was dan een normaal gesprek met God. Het drong tot mij door dat het geen monoloog van mijn kant was als ik normaal met God spreek, maar dat het een echt gesprek was waarin God zelfs terug kon praten als ik luisterde, momenten van stilte had. Het zou toch raar zijn als u mij uitnodigt op de koffie. Een hint. Nee hoor. Als u mij uitnodigt voor de koffie en ik ga met u mee en we zitten met elkaar in gesprek en ik ben alleen maar in gesprek. Het is een monoloog. U krijgt geen tijd om terug te praten. Dat is toch niet een normaal gesprek. Het zou ook raar zijn als ik ineens op een gegeven moment, als ik bij u ben, mijn stem verander. Dat ik ineens heel anders praat. Sla ik ineens een hele andere toon aan. Want dat is wat je tegenkomt in de kerk, waar leiders ineens een hele andere toon aanslaan achter de kansel dan wat ze doen als ze in gesprek zijn met mensen. Ineens worden woorden zelfs anders uitgesproken door mensen als ze vaak achter de kansel staan. Dan is het niet meer het gaat om onze God, maar het gaat om onze God. Weet u wel? Ik kan me herinneren, ik in Zuid-Afrika een keer gevraagd werd om te spreken. Het was in een Pinkstergemeente en het was op een avonddienst. En ik was er redelijk vroeg. En ik werd meegenomen naar achter naar de bidkamer om te bidden voor de dienst. En de mannen knielden neer en ik knielde ook maar neer. En we gingen in gebed. En het was rustig, het was stil, het was niet uitbundig. Totdat de voorganger binnenkwam. En die begon ineens met een bepaalde toon en die begon zijn volume op te zetten. En al die mannen begonnen ineens op een gegeven moment ook mee te doen met die verschrikkelijke toon en volume en enzovoorts. Ik denk van, waar ben ik in terecht gekomen zeg? En het was alsof een van die mannen tegen me zei van, gaat het wel goed Alex? Ben je wel geestelijk genoeg? Omdat ik niet meedeed met dat geschreeuw en die manier van hun bidden. Het ineens veranderen mensen van toon. En dan denk ik van, ik kan me niet voorstellen dat God dat fijn vindt. We zijn toch gewoon mensen. Daar hoef ik dan toch niet mijn toon voor bij aan te passen. Gebed, zoals ik al zei, is een van de belangrijkste elementen in ons christelijk geloof. Ondanks het feit dat een van de meest belangrijke elementen is, bidden mensen heel verkeerd. En is het belangrijk om te weten hoe we moeten bidden tot God. Heel veel mensen, en u moet mij, ik hoop niet dat het mijn laatste keer is dat ik hier mag spreken. U moet mij maar verdragen, maar weet u, Jezus' zijn woorden, als hij het heeft over huichelaars, die zijn heel direct. En dan denk ik, is het goed om het toe te passen op onszelf, van hoe sta ik erin? In de dingen die ik doe en de manier waarop ik tot mijn God spreek. Heel veel mensen gebruiken hun gebed om aan God te willen vertellen hoe moeilijk ze het hebben, hoe ziek ze zijn, hoe erg ze mishandeld worden. En dan weten we wel, God is een God van liefde en hij begrijpt het wel, maar gebed zou niet een instrument moeten zijn om tegen God te gaan klagen over de ernst van jouw situatie. En ik weet wel dat mensen zullen zeggen van, God is zo vol liefde, je kan alles tegen hem zeggen. En ik wil niemand daarin veroordelen of tegenspreken. Als u vindt dat u dat moet doen, moet u dat rustig doen. Maar ik volg graag de lijn van het woord. Jezus zegt in vers 8 dat hij al weet wat u van nodig heeft. Het is hem al bekend. Sterker nog, God de Vader is volmaakt. Hij weet veel meer dan u wat er aan de hand is. Ik hoef het niet allemaal aan hem uit te leggen. Hij weet het meer nog dan wat ik het zelf weet, staat er in vers 8. Hij weet wat wij voor nodig hebben eer u hem dat vraagt. Hij weet hoe moeilijk u het heeft. Hij kent uw situatie beter dan u. We zijn zo gewend en geneigd om dingen maar te willen herhalen. Mensen komen regelmatig naar me toe om te vragen, met vragen om te bidden. En dat is niet verkeerd. Als u na de dienst wil dat ik voor u bid, bid ik voor u. Dus ik zeg niet dat het fout is. Maar het gaat wel om de intentie. Waar komt iemand bijvoorbeeld naar me toe? Mijn broer is zo ziek of mijn man is zo dwars. Wil je voor mij bidden? Wil je bidden voor mijn broer? Wil je bidden voor mijn man? En begrijp me niet verkeerd. Ik bid graag met u mee, maar dan wel om de juiste motivatie. Wat fout is, is dat mensen denken dat mijn gebed meer waarde toevoegt dan uw gebed. Of zwaarder gewicht draag als ik bid, omdat ik misschien andere woorden gebruik dan jij of dan u. Alsof God niet naar jouw gebed luistert, maar wel naar die van mij of naar die van Freek of van wie dan ook. God houdt van jou, God houdt van u, net zoveel als dat hij van mij houdt of van Freek houdt of van wie dan ook houdt. God houdt van ons allemaal en jouw woorden, jouw gebed zijn net zo belangrijk als mijn gebed. Het gaat er niet om dat iemand anders meer gewicht draagt en dat God zit te wachten met zijn handen over elkaar totdat iemand weet hoe hij moet bidden om dan op een gegeven moment in actie te komen. Zo is God niet. God is een God van liefde die net zoveel van jou houdt als wat hij van mij houdt. En jouw gebed is net zo belangrijk vanuit jouw hart naar God toe als die van mij. Dat wil niet zeggen dat het niet goed is om voor elkaar te bidden. Begrijp me niet verkeerd. Ik bid graag voor je. Maar dan wel met de juiste motief dat wij voor elkaar instaan en elkaar dragen in het gebed. En dat mijn gebed net zoveel waarde heeft als die van jou of als die van u. Iedere religie in deze wereld kent hun eigen manier van bidden. De moslims die bidden 5 keer per dag. 5 keer gooien ze een matje. Sorry, niet naar die kant toe, naar die. Naar het oosten toe, naar Mekka. 5 keer per dag knielen ze neer. Het staat niet eens in de Koran, maar ze vinden dat ze dat moeten doen. En dan bidden ze naar Mekka. En de Hindoes of de Boeddhisten hebben allemaal hun eigen manier van bidden. Maar iedereen vindt bidden ontzettend belangrijk. Iedere religie, daar wordt in gebeden en wordt de nadruk gelegd op het belangrijkheid van gebed. Maar Jezus zegt dit in Johannes 14, vers 6 tegen Thomas. Daar zegt hij dit. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is maar één manier om het hart van God te bereiken. En dat is door Jezus alleen. En in zijn naam. Als je niet in zijn naam bidt of door hem tot de Vader gaat, heb je geen connectie met God de Vader. Bereik je hem niet. Jezus is niet een weg. Jezus is de weg. De enige weg tot de Vader. Daarom hebben al die miljoenen mensen die aan het bidden zijn en zoveel tijd besteden, geen connectie, geen verbinding tot de Vader. Omdat ze niet door Jezus tot de Vader gaan. Dat is een waarheid, dat is een feit, dat zegt Jezus zelf. Er is maar één weg en dat is door Jezus. Maar zelfs in christelijke gemeenschappen volgen heel veel mensen de tradities en de rituelen van gebed. Ze denken misschien dat ze aan het bidden zijn, maar ze staan niet in contact, in verbinding met de Vader. En nogmaals, ik wil niemand veroordelen of respectloos staan tegenover tradities of rituelen in sommige kerkgemeenschappen. Maar ik wil ook niet terughoudend zijn in het spreken van de waarheid. Jezus was hier heel radicaal. En ik denk dat het goed is om eerlijk te zijn tegenover elkaar over wat Jezus hier zegt. Er zijn mensen die door allerlei rituelen zelfs van martelingen gaan en gingen in het verleden. Of zoveel weesgegroetjes tot Maria bidden. Of zelfs het Onze Vader opzeggen enzovoorts. En dat is geen bidden, dat is het opzeggen van iets. Er zijn mensen die gebeden opzeggen die gedrukt staan op papier. En dat noemen ze bidden. Het probleem met dit soort gebeden is dat ze geen enkele verbinding hebben met de Vader. Want het komt niet vanuit het hart. Ik kan hier nog heel veel dingen over zeggen. En wil daar nog heel veel over zeggen. En ik denk dat ik daar volgende keer op doorga. Want er is zoveel over gebed te noemen. Dat als wij tot het hart van de Vader door willen dringen. En willen spreken met God de Vader. Dat we misschien ons manier van bidden met elkaar moeten veranderen. En moeten beseffen dat het gaat om een gesprek tussen mij en God, een eerlijk, open gesprek. Ik heb het nog niet gehad over ga in je binnenkamer en zonder je af. Ik heb het nog niet gehad over het verborgen. Daar wil ik dan misschien de volgende keer over hebben. Jezus zegt, en hier ga ik mee afsluiten, in Johannes 4, vers 23 tot 24. Dat de Vader waarachtige aanbidders zoekt. Geen huichelaars. Geen hypocrieten. De Vader zoekt waarachtige aanbidders. die bidden in de geest. God is niet op zoek naar huichelaars die bidden om zichzelf beter te laten voelen. Of om te laten zien hoe goed ze kunnen bidden. Maar God is op zoek naar mensen die hem aanbidden in geest en waarheid, zegt Jezus. Mensen die hem zoeken, die God zoeken in geest en in waarheid. Om te bidden in geest en waarheid. Want God is geest, zegt hij. En wie hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. Niet met omhaal van woorden. Niet vanuit emotie, niet vanuit het opvallen. Zie mij eens mooi bidden, hoor mij eens mooi bidden. Maar in geest en in waarheid. Dat is waar de Vader naar verlangt. Amen. Het is wel treffend, hè? Komt wel door, zo'n boodschapje over het bidden. Wij gaan samen bidden. Woorden schieten dan tekort, Heer, om u te bedanken voor wie u bent. Wij weten vanuit uw woord dat u een volmaakte God bent bij wie niets onmogelijk is. Het is zo moeilijk om dat te beseffen. Dat niets bij u onmogelijk is. En om te beseffen dat u vanuit uw geweldige grootheid, volmaaktheid. Dat u door uw geweldige genade ons uw kinderen heeft gemaakt. En velen van ons misschien moeten vanmorgen belijden, Heer, dat wij misschien heel vaak op verkeerde manieren hebben gebeden. Dat we het niet hebben gedaan vanuit ons hart, maar dat we het hebben gedaan vanuit een traditie, vanuit een gewoonte. En dat we misschien woorden hebben gebruikt die zo standaard zijn dat ze niet eens vanuit ons hart komen. En toch heeft u ons uw kinderen gemaakt. Hier zijn wij, Heer, u kent ons. U kent ons hart, u kent onze gedachten. Het is zo geweldig dat u vanuit uw liefde die genade aan ons heeft gegeven. Dat we ook met u mogen spreken vanmorgen. Dat gewoon vandaag zoals we zijn met u in gesprek mogen gaan. Dat is genade. Door uw Zoon Jezus Christus. En ik bid u dat uw geest ons aan het denken wil zetten over ons manier van doen en ons manier van praten tot de Vader. We hebben uw geest nodig om ons tegemoet te komen in hoe wij moeten bidden. En wilt u dat doen? Wilt u ons genadig zijn, o God? En ook maar geduld met ons hebben in ons mens, hoe we zijn, zo zwak als wat we zijn. En dat we falen in de dingen die we doen, omdat we mens zijn en vanuit ons mens zijn ook vaak dingen doen op een verkeerde manier. En met verkeerde motief. Heer, wilt u ons leren wat het is om u oprecht te dienen vanuit ons hart. Kinderen van u te zijn die u lief hebben zoals u het wilt en zoals het u behaagt. Dat wij niet dingen doen om op te vallen voor anderen, maar dat wij dingen doen om u te behagen. Hier zijn wij, Heer, u kent ons. Ik bid dat uw geest tot ons hart spreekt. En dat wij zullen weten, o Heer, dat wij niet huichelaars zijn of huichelaars willen zijn. Maar dat wij oprechte kinderen van u willen zijn. U willen dienen. Vanuit ons hart. En word verheerlijk door ons heen, o God. Help ons om niet anderen te veroordelen. Help ons, Heer, om steeds vergevingsgezind en liefdevol te zijn naar elkaar. Maar leid ons, o Heer, die weg om u oprecht te dienen. U te eren in de naam van Jezus. Amen. Ik wil de muzikanten naar voren vragen. En omdat het allemaal door Jezus is, Jezus heeft het uitgesproken, Hij is de weg tot de Vader. Hij is voor ons gestorven, Hij heeft die prijs betaald, wil ik met u zingen, 658. Jezus, uw naam is de allerhoogste naam. 658. En dan wordt u nu in de gelegenheid gesteld om uw offer aan de Heer te geven. En daarna sluiten wij de dienst af met nog een lied. Ook zo'n mooi lied. Thank you. Wat zijn toch mooie liederen, hè? Maar dit is ook een mooi lied. Jezus, het gaat om hem. Hij heeft de prijs betaald. Gods heerlijkheid verschijnt. Hij zal koning zijn. Hij is koning. En hij troont. En dat gaan we met elkaar zingen. Zullen we gaan staan als we dit met elkaar zingen? Dank u wel voor deze heerlijke momenten samen met u. Dank u, Heer, dat wij mogen weten dat aan u gegeven is alle macht in hemel en op aarde. U bent onze God. U bent koning. U bent heerser en regeert met macht en in gerechtigheid. Dank u, Heren, dat we ook zo weg mogen gaan uit elkaar, wetende dat we met elkaar verbonden blijven als gemeente. U maakt ons één. Met elkaar, zoals Freek het zei, gezin in u. Ook al zijn we niet bij elkaar altijd. Maar Heer, u bent bij ons waar we ook zijn. U bent niet hier in dit gebouw. U leeft in ons waar we ook zijn. En daar mogen wij met u zijn, met u spreken. Mogen wij dingen doen tot eer van uw naam, zonder op te vallen bij anderen. En word verheerlijk door ons, o God. Wij willen loon van u. We hebben niets aan eer van mensen. Word verheerlijkt, o God, door ons heen in de naam van Jezus. En daartoe wil ik u zegenen. Met die geweldige liefde van God en zijn zoon Jezus die gestorven is door zijn genade. Ik wil u zegenen met de koinonia, de gemeenschap van de Heilige Geest die in u is. U leidt, u overtuigt, u de weg wijdt naar Jezus. Hij is met u in Jezus' naam. Amen. God zegen, een hele fijne dag en geniet straks van Max Verstappen.